Goedemiddag, vrienden. Het gaat soms anders dan je in gedachten hebt. Maak je dat ook wel eens mee? Nee, Leander zei het net al, Chef is ziek. Dat is heel vervelend. Had ik graag gewild dat Chef hier vanmiddag had gestaan. Maar hij is thuis. En het is zo, ik heb vanmorgen natuurlijk gesproken, ik hier, Leander daar, over preken. En over een preekschets en preekvoorbereidingen. En ik dacht gisteren, laat ik gewoon eens twee preken als voorbeeld meenemen. Dus ik heb gisteren braaf twee preken uitgeprint. De ene preek was wat ik voor een deel van jullie heb genoemd. Die preek over Matteüs 11, over het hart van de Heer Jezus. Waar hij zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En de andere preek die ik had uitgeprint als voorbeeld, is een preek die ik ook al vaker heb gehouden, is een preek over het huwelijk. Efeze 5, dus niets is voor niks. We gaan daarover nadenken vanmiddag. En we gaan dat doen uit Efeze 5. Dus we gaan het gedeelte eerst lezen met elkaar. Die versen over de man, over de vrouw. En dan gaan we daar over nadenken. Kunnen jullie gelijk kijken of ik een goede preekschets heb gemaakt en mijn feedback geven. Wat zeg je? Dat mag je zagen, ja. Zeker. Daar sta ik altijd voor open. Efeze 5, vanaf vers 22. En ik lees tot en met vers 33. Vrouwen, begint het mee. Wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dat was het gedeelte over de vrouw. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het badwater door het woord. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimnis is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, conclusie, samengevat. Ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor de man. Wanneer we nadenken over het huwelijk, dan besef ik dat het huwelijk een heel mooi, maar tegelijkertijd ook een heel kwetsbaar onderwerp is. Misschien zit je hier vanmiddag als single, vrijgezel, heb je 14 dagen terug over nagedacht. En heb je een groot verlangen om te trouwen. Of misschien zit je hier als man, als vrouw, als echtpaar. En is er moeite? Vind je het heel moeilijk om elkaar te vinden? Gebrokenheid, teleurstelling, eenzaamheid, verdriet. Of zeg je, ja, het huwelijk, joh, weet je, is voor mij nog zo lang, het duurt nog, is nog zo ver weg. Het is een ver van mijn bedshow. Ik denk, in welke positie je ook zit, wat je situatie ook is, het is belangrijk om ontvankelijk te luisteren. Om open en eerlijk te luisteren. En tegelijkertijd besef ik ook heel goed, het huwelijk zoals het hier staat en zoals ik het op papier heb voorbereid, is echt een ideaal plaatje. En wij zijn werk in uitvoering. De Efezebrief, jullie zijn er een beetje bekend mee. Als je die globaal zou verdelen, dan kun je die in twee delen knippen. Welke delen ook alweer? 1 tot 3, heel goed. En hoofdstuk 4 tot 6. 1 tot 3 is heel sterk theoretisch. En hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn heel sterk praktisch. De eerste 3 hoofdstukken leggen heel sterk de nadruk op de positie van de gelovige in Christus. Dat woordje in hem of met hem komt meer dan 30 keer voor in die eerste 3 hoofdstukken. In Christus, met hem, gezegend in alle geestelijke zegeningen. Toch? Efeze 1. Hoofdstuk 4, 5 en 6, die bouwen daar eigenlijk op voort. Vanmorgen zeiden we al, uitleg, aansporing. Dat zie je heel sterk in de Efezebrief. Hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn heel praktisch. Meer dan 48 opdrachten staan er in die 3 hoofdstukken. Waarin we worden opgeroepen om een wandel te hebben in overeenstemming met onze roeping. Ik begin met een voorbeeld. Jullie zijn vast wel eens in de bergen geweest op vakantie. De Alpen of de Ardennen of waar dan ook. En je staat daar op de top van een berg. Je hebt een hele wandeling gemaakt, zo die berg op. En je staat daar bovenop uit te puffen, uit te hijgen. En je kijkt om je heen. Adembenemend. Pak je telefoon, maak wat foto's. En die post je op Instagram of op Facebook. En je vrienden thuis die reageren. Zeggen, joh, wat geweldig, waar ben je op vakantie? Ja, ik ben daar en daar. Dan zeggen, ja, maar de werkelijkheid is nog veel mooier dan die foto. Die foto is maar een kleine impressie van hoe het er eigenlijk in de werkelijkheid uitziet. Nou, dat is eigenlijk ook met het thema het huwelijk. Efeze 5 beschrijft het huwelijk eigenlijk als een foto, een plaatje van de verhouding die de Heer Jezus heeft met de gemeente. Het huwelijk als een foto, als een afdruk, een plaatje tussen de verhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente. Als je het gedeelte goed leest, aandachtig leest, wat we net hebben gelezen, dan zie je er staat 5 keer het woordje zoals. 5 keer het woordje zoals. Dus eigenlijk staat er 5 keer zoals tussen Christus en de gemeente, zo is het ook tussen man en vrouw. Van een man naar een vrouw en van een vrouw naar een man. Beide kanten op. Mannen. Ik richt me eerst tot de mannen. Dit gedeelte dat begint eerst met vrouwen. Maar ik heb ervoor gekozen om te beginnen met de mannen. Als ik het gedeelte voor de mannen klaar heb, dan vind ik het fijn om gewoon, ja, of op dat moment, of misschien later, even kijken hoe we doen, Leander. Om dan gewoon even een vragen, interactie. Misschien is het beter achteraf, maar we kijken even hoe het loopt. Mannen. Hoeveel opdrachten voor een man staat er in dit gedeelte? Hoeveel opdrachten voor een man in dit gedeelte? Wie doet er een gooi? 5. Noem ze eens op. Ik probeer het bondig samen te vatten. Ik denk dat er maar 1 opdracht staat voor de man. Welke zou dat zijn? Liefhebben. Oh mannen. Dat is maar 1 dingetje. Toch? Liefhebben. Dus eigenlijk maar 1 hoofdopdracht. Liefhebben. Nou, wat ik wil doen is dat aspect van liefhebben uitwerken in 4 elementen. Ik denk dat er 4 elementen van liefhebben staan in dit gedeelte in Efeze. Het eerste wat we zien is een opofferende liefde. Opofferende liefde. Lees maar mee. Vers 25. Wat staat er in vers 25? Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Hoe dan? Dat eerste woordje. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En waarin uitte de liefde van Christus zich dan? Wat staat er? Hij heeft zich voor haar overgegeven. Dus de liefde van Christus naar de gemeente was opofferend van aard. Dat uitte zich dat hij zichzelf gaf voor de gemeente. Weet je, mannen zijn van zichzelf denk ik vaak een beetje trotse wezens. Zelfbewust, misschien soms wel zelfvoldaan. Maar mannen zijn vaak een beetje, neigen soms een beetje naar trotse wezens, gericht om eer en roem te ontvangen, om gezien te worden, om te presteren. En als mannen worden wij, ik ook, worden wij opgeroepen om op een liefdevolle, dienende wijze thuis je vrouw lief te hebben. Dus aan de ene kant zegt de Bijbel, als man ben je hoofd en ben je verantwoordelijk, maar de manier, dus vooral de gezindheid waarmee je er voor je vrouw bent, het gaat hier specifiek over man-vrouw, ik laat even de kinderen nu op de zijlijn, maar dat kun je ook daarop toepassen. Dat moet een liefdevolle, dienende gezindheid zijn, waarin je het welzijn van je vrouw, dat gaan we straks zien, waarin je het welzijn van je vrouw hoog hebt staan. Dus niet op een stugge, eigenwijze manier, waarin je vooral met je eigen agenda en je eigen bezigheden bezig bent, maar dat je oog hebt voor de persoon van je vrouw en daar tijd voor maakt. Een vraag daarbij voor de mannen. Waarin wordt zichtbaar dat je je vrouw op een dienende wijze lief hebt? Waarin wordt zichtbaar dat je je vrouw op een dienende wijze lief hebt? Want weet je, ik geloof echt als je dat doet, als je dat leert als man, dan dient dat een prachtig doel. Dan bewerkt dat iets heel kostbaars. Dat zien we hier in dit gedeelte. De offers die wij brengen, dat brengt iets moois. Dus het tweede punt, een reinigende liefde. Reinigende liefde, dat zien we in vers 26 en 27. Want als ik pas hem er even toe op de Heer Jezus. Christus heeft de gemeente op een zelfopofferende manier lief gehad. Hij heeft zijn bruid gekocht. En wat staat er dan in vers 26? Vers 25 eindigt, hij heeft zich overgegeven. En dan zegt vers 26, opdat. Dus Christus gaf zichzelf, hij kocht zijn bruid met het doel dat hij haar zou heiligen en zou reinigen. Dus Christus kocht zijn bruid en hij brengt, dat brengt iets. Uiteindelijk staat daar in smetteloos voor zich stellen. Even toegepast naar het huwelijk. Als je je vrouw op een dienende wijze lief hebt, worden hier twee woorden gebruikt. Heiligen en reinigen. En die woorden worden eigenlijk in verband gebracht met het woord van God. Wijden aan God of apart gezet. Dus er staat eigenlijk de omgang en de invloed van het woord van God heeft allereerst op je eigen leven als man een heiligende en een reinigende werking. Maar het is blijkbaar dus ook de verantwoordelijkheid van jou als man om niet alleen voor jezelf dat het woord van God op jouw eigen leven een reinigende werking heeft, maar ook voor je vrouw. Dus we worden opgeroepen om een reinigende, opbouwende werking te hebben op het geestelijk leven van onze vrouw. Nou, wat betekent dat? Hoe kun je dat doen? Bid samen, hè? Daar begint het denk ik mee. Ik hoop echt, als je hier zit als echtpaar, dat je samen hardop bidt. Misschien niet elke dag, maar op zijn minst heel vaak. Samen hardop bidden. Want weet je, soms, als je samen bidt, dat zal meestal 's avonds zijn, denk ik, dan hoor je soms dingen die de ander uitspreekt, dat je denkt, oh, je hield dat je bezig. Natuurlijk, in je gebed richt je tot de Heer, hè? Je bent niet in het gebed primair bezig om de anderen de nieuwtjes van de dag te vertellen. Maar in het gebed open je je hart voor de Heer. Dat doe je alle twee. Dat is echt een manier van geestelijk één worden. Dat je jezelf in je hart laat kijken. En je bij de ander ook in het hart kan kijken. Dus bid samen. En als je dat moeilijk vond, of als je dat niet doet, maak daar echt werk van. Probeer dat. En als je dat moeilijk vindt, maak dat dan ook bespreekbaar. Waarom vind je dat dan moeilijk? En wat vind je dat dan moeilijk? Lees samen de Bijbel. Praat over geestelijke dingen. Ga samen naar samenkomsten. vraag naar hoe was je stille tijd of bezoek activiteiten. Of stel de vraag ook aan je vrouw, hoe kan ik jou geestelijk ondersteunen of bemoedigen? Want je kunt als man ook denken, van, oh, dan kom ik op zo'n leraarstoel en dan gaat zij daar zitten en ik zit hier en ik ga haar onderwijzen met het woord van God. Dat is niet helemaal de setting, denk ik, waarin dat landt. Maar het gaat meer gewoon op een ontspannen, natuurlijke wijze. En stel die vraag aan je vrouw. Wat zou jij fijn vinden hoe ik jou geestelijk kan bemoedigen of ondersteunen of kan helpen? Soms gewoon heel praktisch dat je als man even bij de kinderen bent of voor het gezin zorgt. En je vrouw gewoon even tijd heeft om uit de Bijbel te lezen. Of op een andere manier. Ook een vraag hierbij. Op welke wijze heeft jouw leven een geestelijk positieve invloed op je vrouw? Dus op welke wijze heeft jouw leven een geestelijk positieve invloed op je vrouw? Derde wat we hier zien in dit gedeelte is een verzorgende liefde. Verzorgende liefde, vers 28 en 29. We zagen net in vers 25, daar staat dat we als man worden opgeroepen om je vrouw lief te hebben, zoals Christus de gemeente. Dat zegt vers 25. Vers 25 zegt, zoals Christus de gemeente lief hebt, zo worden wij opgeroepen om onze vrouw lief te hebben. Maar wat zegt vers 28? Vers 28, wij mannen moeten onze vrouw lief hebben als onze eigen lichamen. Dus er wordt eigenlijk nog een ander argument naar voren gebracht. Dus eigenlijk staat daar, iedereen houdt van zichzelf. Iedereen houdt van zichzelf. Staat erachter toch? Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en koestert het. Denk je, ja, daar kunnen we een hele discussie over voeren. Tegenwoordig in de psychologie helemaal hot, hè? Mensen met te weinig zelfliefde. Nou, er zijn wel kanttekeningen bij te plaatsen, denk ik. Ik denk dat je daarin een verschil kunt maken, even een klein uitstapje, tussen zelfliefde of zelfaanvaarding. Ik denk dat de Bijbel hier zegt, iedereen houdt van zichzelf. Maar er is nog iets anders als kun je jezelf ook aanvaarden, zoals je bent. Dat laat ik even rusten, dat is iets voor CPC. Maar de Bijbel zegt hier, we zorgen voor onszelf. Als je honger hebt, dan ga je eten. Als je moe bent, dan ga je slapen. Als je schrale huid hebt, dan smeer je een zalfje over je huid. Dus je bent op allerlei manieren ben je eigenlijk bezig om goed voor je lichaam, om goed voor jezelf te zorgen. Nou, de Bijbel bedoelt hier niet dat op de manier zoals jij voor jouw lichaam zorgt, dat jij jou zo bij je vrouw een zalfje over haar gezicht moet smeren, want dat doet ze zelf wel. Dat is denk ik niet de strekking zoals het wordt bedoeld. Maar wat dan wel? Dus niet zozeer op een uiterlijke manier, maar veel meer op een innerlijke manier, een veel dieper niveau denk ik. Verzorgende liefde. Er wordt denk ik bedoeld dat je er bent op zo'n manier voor je vrouw, dat zij zich gezien, geliefd en gewaardeerd voelt. Dat je er bent op een manier voor je vrouw, dat zij zich gezien, geliefd en gewaardeerd wordt, voelt. Neem samen de tijd om te praten. Dat zijn echt dingen die je gewoon in moet plannen. Voor mijzelf, voor ons, ook in ons huwelijk. Vrijdagavond is gewoon de avond voor ons samen. Dan zijn we gewoon, en we hebben pas weer een beetje, begin januari. Ieder jaar proberen mijn vrouw en ik eigenlijk een paar dagen weg te gaan, als het even lukt. Dus begin januari zijn we nu weer opnieuw samen weg geweest. En we praten over allerlei dingen. Maar een van die dingen was ook, hoe gaan we ons avondje samen, want die hadden we al, hoe gaan we die invullen? Nou, nu hebben we die invulling weer een beetje gereset. Doordat je eigenlijk ook over wensen en verwachtingen praat. Misschien moet je het ook gewoon eens doen in je huwelijk. Dat je af en toe, als je samen bent, dat je eens vraagt van, joh, maar welke wensen of welke teleurstellingen heb je eigenlijk? Of met welke wensen of verlangens ging je eigenlijk het huwelijk in? Maar gaat dat best wel moeilijk? Of ben je eigenlijk al de hoop verloren op dat punt? Het vraagt misschien wel kwetsbaarheid. Of dat je daaraan moet werken of dat moet groeien. Maar dat je tijd maakt voor elkaar om naar elkaar te luisteren. Weet je, man en vrouw zijn echt zo verschillend. Ik ben nog heel goed toen Annemarie en ik, mijn vrouw en ik, verkering hadden. Toen dachten we lijken echt heel veel op elkaar. Nou, toen bedoelden we denk ik dat we over heel veel dingen hetzelfde dachten. Dus in onze principes, in onze opvattingen, in onze normen en waarden, ons wereldbeeld, hadden we heel veel dezelfde opvattingen. Maar wie we zijn als persoon? Echt. Ze zijn zo verschillend. En dat is best wel eens ingewikkeld, hè? Het is best wel eens ingewikkeld. Dat vind ik wel. Dat vinden we allebei. En we geloven heel sterk. God heeft ons samengebracht. Dus, nou, we geloven gewoon heel. En ook al geloof ik dat minder sterk. Je bent nu samen. En God vraagt ons op. Heb elkaar lief. Heb elkaar lief. Maar hoe doe je dat? Breng veel tijd met elkaar door. Mannen, ik ben nog bij de mannen, hè? Weet je, vaak gaat het emotionele leven van een man, dat gaat zo diep. Even heel zwart-wit. Ik weet dat het anders kan. Dat is even gechargeerd. Bij de mannen gaat het zo diep. En bij de vrouwen gaat het, nou, zo groot zijn mijn vingers niet, maar zo diep, zeg maar. Dat kan ook andersom zijn, maar meestal is het zo. Dus als je als man, als het ware, in het gesprek over diepe dingen hebt gepraat, dan zit je nog maar zo. Bij de vrouw ben je net bezig. Dus meestal heeft een vrouw gewoon veel meer behoefte om te praten. Ik weet nog goed toen dominee Ezinga een keer over het huwelijk sprak. En toen 1 Petrus 3 vers 7. Ik lees hem even voor. Even kijken. 1 Petrus 3 vers 7, daar staat evenzo mannen. Woon met begrip met haar samen. Geef de vrouw als het zwakkere vat haar eer. Dus woon met begrip met haar samen. Hij zei toen heel sterk, mannen, heb verstand van je vrouw. Je moet je vrouw echt leren kennen. En weten wat voor haar belangrijk is. Er zijn bekende boeken geschreven over de 5 talen van de liefde. Dat is echt belangrijk om dat te weten. Wat is de primaire liefdestaal van je vrouw? Want jij kunt liefde ervaren door iets te gaan doen of iets te geven. Terwijl zij denkt, ik ervaar liefde dat jij hier zit op de bank en ik zit hier en dat we gewoon alleen maar praten. Dat kan, maar dat kan ook een andere manier zijn. Het kan ook samen iets doen zijn, dat maakt niet uit. Maar mannen, heb verstand van je vrouw. Leer de ander kennen. Wat is belangrijk voor je? Ook in conflicten. Soms is het echt een gevaar. Dat je heel rationeel de situatie gaat bekijken. Ik zal één klein voorbeeld noemen. Dan gaan we door naar het volgende punt. Want ik blijf een beetje hangen. Maar dat was afgelopen zomer. Wij gingen op vakantie. We gingen vrijdag weg. En donderdagavond, we lagen al in bed. En ik zeg, oh ja, we gaan morgen weg. Ja, ik neem ook mijn mountainbike mee. Ik hou erg van mountainbiken. Oh ja, oké. Okay. En ga je dan mountainbiken? Ja, zeker. Daar hadden we al eerder over gehad. Ja, ik ga mountainbiken. En hoe vaak ga je dan mountainbiken? Ja. Weet ik veel. Weet ik niet. Ja, gewoon net hoe het loopt. En ik dacht van ja, waarom moet dat helemaal vaststaan? Hoe vaak ik ga mountainbiken? Ik ben heus niet iedere dag weg. Maar goed, dat gesprek werd best wel moeilijk. We kwamen er moeilijk uit. Ja, weet je, ik vind het heerlijk. Ik ben er gewoon een beetje een avonturier. Laat mij lekker buiten mijn ding doen af en toe. Heus niet de hele tijd, maar gewoon af en toe even eruit. En Annemarie dacht van ja, maar weet je, het was best een drukke periode daarvoor. Bijbelschoolweekend en zo, weet je wel, al dat soort dingen. En zij dacht, oh heerlijk, lekker met elkaar. En het kwam voor haar heel overweldigend over. Dat ze denkt, oh nu gaat Bart ook weer weg. Terwijl ik heel rationeel denk van ja, we zijn 14 dagen weg. En ik ga misschien 3 keer een uurtje weg. Wat is het probleem? Het is dagenlang echt moeilijk geweest dat we daar moeilijk uitkwamen. Dat we die verbinding heel moeilijk kregen. Terugkijkend Wat ging er mis? En dat is de les, ik denk dat jullie daar ook iets mee kunnen. Wat ging er mis? Is dat ik als man de situatie heel rationeel bekeek. Joh, ik ben zo vaak weg. Ik ben dus nog heel veel thuis. Ik ben 95% van de tijd thuis. En we hebben het al over gehad. Het was ook afgesproken. Dus objectief gezien, rationeel gezien, klopt het gewoon. En is er helemaal geen probleem. Wat is dan het probleem? Ja, dat weet ik ook niet. Dat was mijn waarneming. Dat was echt hoe ik dat... Dus ik vond dat heel moeilijk. Want dan denk ik, ja, dat is niet eerlijk. Maar wat we hebben geleerd terugkijkend is... Als je op het rationele niveau zit, en dat kan ook andersom, hè? Dat kan ook van de vrouw naar de man. Je moet echt leren om dan die ratio, die logica gewoon los te laten. Stop daarmee. Dus parkeer dat. Het is waar, hè? Het is niet, ik dacht geen rare dingen, het is gewoon waar. Maar stop daarmee en probeer af te zakken naar het gevoel, naar de emoties van de ander. Dus mijn vrouw en ik hebben dit later echt uitgebreid geëvalueerd en besproken en hier afspraakjes over gemaakt. Wat echt werkt, kan ik je echt garanderen. Zowel van mijn kant naar haar kant, als ook van haar kant naar mijn kant, want ik heb ook gevoel. Ja, lach er maar om. Maar dus wat we hebben geleerd, is om soms je logica los te laten. En probeer nou het hart van de ander te zoeken. Maar wat vindt die ander nou moeilijk? Wat erachter zat in dat geval bij Annemarie, is dat ze gewoon graag wilde dat we lekker samen waren als gezin, bij elkaar waren. Maar doordat ik zo in de verdediging schoot, en zo op de logica, voelde zij zich alleen maar wegzakken. En ik denk van ja, door die stomme vakantie. Dus probeer de link, we zijn niet bij het punt, verzorgende liefde, eventjes voor het kader. Mannen, heb oog voor je vrouw. Heb oog voor de emotionele behoeften van je vrouw. Laat die logica, even die wiskundekast hier even los. Probeer echt door te vragen, wat houdt je vrouw bezig, waar zit je mee, wat is belangrijk voor je. Een vraag hierbij, mannen. Zorg je even goed voor je vrouw als voor je eigen lichaam. Zorg je even goed voor je vrouw als voor je eigen lichaam. Vierde. Onbreekbare liefde. Vers 31. Onbreekbare liefde. Vers 31 is een citaat uit Genesis 2. Het staat, daarom zal een man zijn vader verlaten, zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. En dan staat erachter, dit geheimenis is groot en ik spreek met oog op Christus en de gemeente. Dus dan wordt die tekst over het huwelijk, dus echt de kerntekst over het huwelijk, die wordt daar genoemd. En dan zegt Paulus iets heel bijzonders. Hij zegt, deze tekst, dat gaat over Christus. Nou, in die tekst zie je eigenlijk drie dingen. Een man verlaat zijn vader. Wat deed Christus? Die verlaat zijn vader. Hij zal zich aan zijn vrouw hechten. Wat deed Christus? Hij verwierf de gemeente, toch? Hij werd één met ons, eerst in onze zonde, in de dood en ook in de opstanding. En die twee zullen tot één vlees zijn. Hoe heeft Christus zich aan ons verbonden? Voor altijd, toch? Heel innig. Wij zijn in hem. In Christus. Dus deze tekst die over het huwelijk gaat, zegt Paulus, dit is een mysterie, dit gaat over Christus, dit gaat over Jezus. Hoe heeft de Heer Jezus zich aan ons verbonden? De Bijbel zegt toch, niets kan ons uit zijn hand rukken. Dus de liefde en de volharding van Christus naar ons is onbreekbaar. Is standvastig en is trouw. Op die manier worden wij als mannen opgeroepen om je vrouw lief te hebben met een onbreekbare, standvastige, vergevingsgezinde liefde. Ook een vraag hierbij. Mannen, hoe laat jouw huwelijksrelatie iets zien van de trouw en de vergeving van God? Hoe laat de huwelijksrelatie vanuit jouw kant iets zien van de trouw en de vergeving van God? Leander, gaan we doen, het is 3:00. Eventjes een part op de plaats. Wat gaan we doen nu? Ik ben klaar voor de mannen. Ik kan nu doorgaan met de vrouwen. Of we kunnen nu even een pauze inlassen. Of een vragen. Als ik eerlijk ben, heeft het mijn voorkeur om door te gaan. Pauze te houden. En dan komen de moeilijke vragen straks bij jou. Is dat goed? Johan is er ook, zie ik. Oh. Ja. Nee, maar ik kan hier niet heel de middag zijn. Dat gaat niet lukken. Dus, ja. Ik moet nog boodschappen doen trouwens. Echt hoor. Maak geen grapje. Ik maak geen grapje. Ja, dat is echt heel belangrijk. Dat is mijn wekelijkse klus. Ja, jullie lachen erom. Maar dat is gewoon waar. Ik rijd naar de Jumbo zo meteen. Tweede, vrouwen. Hoeveel opdrachten staan er voor de vrouw? Eén opdracht. Welke opdracht staat er voor de vrouw? Man respecteren, onderdanigheid. Mee eens? Eén opdracht voor de vrouw? Wat staat er in vers 22? Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Ja, waarschijnlijk wisten jullie het niet. Maar onderdanigheid was het meest populaire woord van 2022. Is je niet opgevallen? Mij ook niet. Nee, onderdanigheid is een beetje een vies woord, hè, tegenwoordig. Weet je, voordat we hierover verder gaan. Ik vind het best wel ingewikkeld om hierover te spreken. Onderdanigheid, worden veel van die domme grapjes over gemaakt. De man is het hoofd en de vrouw is het nekkie. Weet je wel, af en die flauwe grapjes. Of over pantoffels aangeven of al dat soort dingen. Weet je, door zulke grapjes maken we eigenlijk iets belachelijk wat God heel mooi bedoeld heeft. Heel mooi bedoeld heeft. En door zo in zulke tegenstellingen te denken, dat onze cultuur stimuleert, alsof het een soort hiërarchie zou zijn, een soort dominantie, wordt er echt een karikatuur van gemaakt. Van een plaatje, die foto, die God heel mooi gemaakt heeft. Ik ga 3 dingen zeggen over onderdanigheid. Het eerste, wat is onderdanigheid niet? Het tweede, wat is onderdanigheid wel? En als derde, wat is het praktisch? Hoe bedoel je, wat zou dat praktisch, concreet kunnen betekenen? Nou, wat is onderdanigheid niet? Als eerste, het is geen minderwaardigheid. Man en vrouw zijn voor God 100% gelijk. Het is niet de man een beetje hier en de vrouw een beetje hier. Absoluut niet. Man en vrouw naar het beeld van God gemaakt. Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig. Dus geen verschil in waarde of waardering. Betekent ook geen kruiperigheid. Het is niet de deurmat of de sloof of zo. Of de vrouw die alle klusjes doet en de man die de orders uitdeelt. Dat is het echt niet. Betekent ook niet dat je als vrouw niet mag zeggen wat in je is. Dat de man het woord voert en je als vrouw zoveel mogelijk zwijgt. En dat je niet echt mag zeggen wat je vindt. Want je moet luisteren naar je man. Dat is het niet. Dat is het niet. Tuurlijk, je moet niet brutaal gaan schreeuwen. Maar het is heel belangrijk dat er openheid is en veiligheid is. Dat je als vrouw ook eerlijk kunt vertellen wat je bezighoudt. En wat er belangrijk is. Wat is onderdanigheid wel? Wat betekent het wel? Ik denk samengevat dat je je man eert met respect en erkenning. Dat je je man eert met ontzag, respect en erkenning. Dat je het leiderschap van je man volgt, voor zover het uiteraard niet tegen het woord van God ingaat. Dus het gaat eigenlijk om een vrijwillige. Het is eigenlijk een beetje een militaire term. Het Griekse woord wat er wordt gebruikt is het woord hypotasso. En dat betekent eigenlijk jezelf plaatsen onder. Onder de leiderschap en onder het gezag, onder de heerschappij van je man. Dat is wat onderdanigheid betekent. Dat je jezelf vrijwillig en bewust onder het leiderschap van je man plaatst. Maar waarom? Waarom is dat nodig? Wat staat er in vers 23? Vers 22 zegt: vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, weer, zoals aan de Heere. En dan zegt vers 23, want de man is het hoofd van de vrouw. Dus hier zie je een hele duidelijke ordening. God zegt, de man is het hoofd. En het staat erachter, heel mooi, hij is de behouder van het lichaam. Dat is Christus. Christus is ook hoofd van het lichaam, toch? Zeggen we, Christus is het hoofd en wij zijn de gemeente, wij zijn het lichaam. Hier staat, de man is het hoofd en de vrouw is het lichaam. Wat doet het hoofd? Het hoofd zorgt voor het lichaam, toch? Dat zie je ook in 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11 vers 3 wordt gesproken ook over een ordening. Daar staat God, Christus, man, vrouw. Jullie gaan nog een filmpje van Jeff kijken. En Jeff spreekt ook over paraplu's van bescherming. Dat is hoe het bedoeld is. Een paraplu dat veiligheid en bescherming geeft. Ook de rol en de verhouding tussen de vrouw en de man kunnen we alleen goed begrijpen als je dat plaatst in het kader van Christus en de gemeente. Want er staat, de man is hoofd. En hoofd zijn betekent ook verantwoordelijk zijn en verantwoordelijkheid dragen. Het is dus de bedoeling dat je je als vrouw, zoals je je aan Christus onderwerpt, zoals hij hoofd is, en jezelf als het ware vrijwillig en liefdevol onderwerpt aan Christus, dat je je ook op die manier onderwerpt aan het leiderschap en het gezag van je man. Dan is de vraag, hoe onderwerp je je aan Christus? Ik hoop vrijwillig, met volkomen liefde. In de relatie tussen Christus en de gemeente is geen slaafsheid, maar veiligheid. Geen eenzaamheid, maar aandacht. Geen hardheid, maar geborgenheid. Geen afwijzing, maar aanvaarding. Nog een keer. Tussen de relatie tussen Christus en de gemeente is geen slaafsheid, maar veiligheid. Geen eenzaamheid, maar aandacht. Geen hardheid, maar geborgenheid. Geen afwijzing, maar aanvaarding. Zusters, zo worden jullie opgeroepen, zoals je jezelf vrijwillig onderwerpt aan Christus, om je zo te onderwerpen aan je man. Let goed, dat gaat over je man. Hè? Niet over alle mannen, maar gewoon de man waar je mee getrouwd bent. Om zijn leiderschap te respecteren en te erkennen. Nou, derde, wat betekent het praktisch? Het is belangrijk om concreet te zijn. Hoe zou onderdanigheid er praktisch uit kunnen zien? Ik wil er vier dingen over zeggen. Ik hou van structuur, hè? Dat is wel duidelijk. Vier dingen wil ik erover zeggen. Het eerste is, respecteer je man. Respecteer je man. Ontwikkel een basishouding van respect. We leven in een respectloze maatschappij. Lagen van gezag zijn we kwijtgeraakt in onze cultuur. De jaarwisseling het voorbeeld, toch? Van alle mensen, de hulpverleners worden bekogeld en worden, weet ik het wat, uitgemaakt voor alles wat vies is. Maar we zijn ook besef van gezag kwijtgeraakt in onze maatschappij. Ook in het huwelijk. Alles moet vlak zijn. Terwijl God het heel mooi geordend en gemaakt heeft. Laat zien dat je je man hoog hebt staan. Hij is niet volmaakt, dat weet jij als beste. Als vrouw weet je het beste dat je man niet volmaakt is. Spreek respectvol tegen je man. Reageer open, toegankelijk. Spreek ook respectvol tegen je man over, tegen je vrienden, tegen je vriendinnen, tegen de kinderen. Er is niks zo kwetsend voor een man als dat hij voor de ogen van zijn kinderen of familie of vrienden door de modder wordt getrokken door zijn eigen vrouw. Dat is heel kwalijk. Ik zei net, mannen zijn een beetje trotse wezens. Dat kun je negatief duiden, maar ik denk ook dat God de man zo gemaakt heeft. Ook naar het beeld van God. God is, noemen we wel, ook een jaloers God. Ik denk, zeg maar, dat die eigenschap van God die hij in de man heeft gelegd, is door de zonde helemaal verwrongen en kapot en egoïstisch geworden. Maar de man is ook als hoofd, dus dat punt van respect, dat de man er ook naar verlangt om respect te krijgen, is niet verkeerd. Dat is hoe God de man heeft gemaakt. Stel je voor, je gaat straks naar huis als echtpaar. Even voor het beeld, de man achter het stuur en de vrouw op de bijrijderstoel. Mag ook andersom, hoor. Boeit me niks. Maar je gaat straks naar huis en je man zit niet naast je. Maar Jezus zit naast je. Jezus zit naast jou op de stoel. Hoe zou je tegen hem spreken? Hoe zou je op hem reageren? Wat zou je houding naar hem zijn? Eigenlijk zegt dit gedeelte, zoals je gezindheid naar Jezus is, laat ook zo je gezindheid zijn ten opzichte van je man. 5 keer het woordje zoals, toch? Respect. Ook een vraag voor de zusters hierbij. Hoe laat je merken dat je je man hoog hebt staan? Dat je hem respecteert. Hoe laat je merken dat je je man hoog hebt staan? Dat je hem respecteert. Tweede. Erken zijn leiderschap. Erken het leiderschap van je man. Laat aan je man merken als man. En de man is geroepen om hoofd te zijn. Hoofd zijn betekent verantwoordelijkheid dragen, maar ook leiding geven. Klein zijpaadje daarbij. Dat is ook iets wat we als mannen soms moeten leren. Hè? De ene man is vanuit zichzelf meer een leider dan de ander. Het kan ook zijn dat het in het huwelijk zo is dat eigenlijk natuurlijk gezien de vrouw meer de leider is en de man meer de volger is. Dat is een mooie vraag die je aan Leander mag stellen straks. Nee, gekheid. Dat is flauw. Maar dat kan, hè? Dat kan. Dus het kan zo zijn dat je als man meer de natuurlijke leider en als vrouw een volg. Maar het kan ook andersom. Dat je als vrouw leidinggevende capaciteiten hebt en je man misschien iets minder. Ik weet dat Martin Penning hier, vorig jaar heeft hij hierover gesproken. Hè? De tweedejaars weten het nog. En omdat Martin dat heeft gezegd, voel ik me vrij om het hier openlijk na te zeggen. Martin zei toen, hij zegt, in ons huwelijk was dat zo, zei Martin en Jeanette. Hij zegt, ik heb moeten leren om een stapje vooruit te doen. Hij zegt, en Jeanette heeft moeten leren om een stapje achteruit te doen. Ik denk echt dat dat belangrijk is, want ik zie heel veel huwelijken om me heen, waar de vrouw eigenlijk meer de broek aan heeft en de man gewoon erachteraan huppelt. Dat is, weet je, kijk, dat kan wel functioneren, maar het is niet gezond. Het is niet gezond. Als man is het belangrijk dat je echt leert, mannen, sta op, dat je als man leert om leiding te nemen. Praktisch, geestelijk, op wat voor gebied dan ook. Maar ook dat je als vrouw echt leert om een stapje terug te doen. Soms moet je als vrouw misschien, als je merkt dat je man het moeilijk vindt, moet je gewoon een keer een situatie laten ontstaan dat jij gewoon niks zegt of niks doet. En dan denk je, oké, wat vind jij eigenlijk? Laat het vacuüm soms maar ontstaan misschien. Niet heel de boel moet in de soep lopen. Maar het is goed om daarin te groeien. Erken het leiderschap. Zeg tegen je man dat je hem een goede leider vindt. Dat vindt hij echt heel fijn als je dat tegen hem zegt. Als je thuis komt vanavond of morgen, of het is misschien heel doorzichtig, doe het anders volgende week. Maar dat je zegt van, joh, ik vind je echt een goede leider. Krijgen we nou, zegt hij dan. Ja. Concreet, geef je man complimenten over goede beslissingen. Als hij een keuze heeft gemaakt, of als jullie samen een keuze hebben gemaakt, zeg hem, joh, ik vind het fijn dat je daarin voortouw neemt. Of ik vind het fijn dat je een keuze hebt gemaakt. Laat merken dat je je man waardeert. Ook een vraag hierbij. Op welke wijze laat je zichtbaar worden dat je het leiderschap van je man aanvaardt? Op welke wijze laat je zichtbaar worden dat je het leiderschap van je man aanvaardt? Derde, bewaar de vrede. Bewaar de vrede. Waar je voor moet waken in je huwelijk, is dat je een sfeer krijgt van constant argumenteren. Dit. Aanvallen, verdedigen. Probeer echt de vrede te bewaren. Wees niet constant aan het argumenteren. Verbeter je man niet op kleinigheden of op onbenulligheden. Laat je man uitpraten. Ik ben er een beetje gevoelig op. Zeker in het bijzijn van anderen. Soms is het beter om niks te zeggen. Gewoon even je mond te houden en er morgen op terug te komen. Ga voor zover mogelijk, ik denk dat het juist is, ga voor zover mogelijk mee in de plannen van je man. En dat behoeft wel context natuurlijk, hè? Natuurlijk, dingen, vakanties moeten voor jou leuk zijn, dat moet voor het hele gezin leuk zijn. Maar volg hem daar gewoon eens in. In zijn gedachten, in zijn plannen. Ik denk dat veel dingen te snel worden veel plannen, ik heb niet gelijk dat je alles moet gaan doen, maar veel ideeën te snel worden geremd doordat de ander iets als bedreigend ervaart. Maar praat daar gewoon eens over. Maar wat vind je daar dan moeilijk als we dat gaan doen? Of wat vind je daar dan moeilijk over? Vierde. Oh nee, derde nog een vraag. Hè? Ik moet overal een vraag bij stellen. Dat is de toepassing. Hoe praat je tegen en over je man? Hoe praat je tegen en over je man? Vierde. Ondersteun je man. De meeste mannen, ik zei het al, zijn van zichzelf redelijk zelfstandig en onafhankelijk. En dan kan je als vrouw het beeld krijgen, ach, hij heeft mij helemaal niet nodig. Hij dopt zijn boontjes wel. Maar ik garandeer je, een man heeft de steun, de bemoediging, de aansporing van zijn vrouw heel hard nodig. Heel hard nodig. God gaf Eva als hulp aan Adam. Adam was niet compleet zonder Eva. Een hulp als tegenover hem. Ondersteun je man. Zusters, waarin zou je je man kunnen bemoedigen? Kunnen steunen, kunnen bemoedigen met Gods plan met zijn leven. Vraag aan hem, wat vind je fijn? Wat kan ik voor je doen? Wat kan ik voor je betekenen? Misschien zegt je man het te weinig, maar hij kan niet zonder jou. Ik ga afsluiten. Misschien heeft God vanmiddag tot je gesproken. En dingen op je hart gelegd. Of misschien botst het wel een beetje van binnen. Denk ik, vind het gewoon moeilijk. Dat kan ook, hè? Weet je, er is maar één persoon die je kunt veranderen. En dat ben je zelf. Er ontstaan huwelijksproblemen daar waar jij probeert om de ander te veranderen. Of waarin je denkt van ja, mijn vader had dit wel, mijn man heeft het niet. Oeh, is echt gevaarlijk. Je bent met je man getrouwd, niet met je vader. Of mijn moeder had dit wel, mijn vrouw heeft het niet. Je kunt maar één persoon veranderen en dat ben je zelf. Weet je, als ik hierover nadenk word ik ook een beetje stil. Ik weet wat het is om getrouwd te zijn. We zijn 9,5 jaar getrouwd. Ik weet wat het is om in tranen naar mijn vrouw te gaan, samen naar de Heren, om vergeving te vragen. Het is echt niet zo dat het alleen het eerste jaar van je huwelijk zo is, hoor. Dat is echt niet waar. Dat is na 9 jaar ook nog zo. Liefde is echt een werkwoord. En als ik dit lees en hierover nadenk, dan denk ik wel eens, is het huwelijk eigenlijk gewoon niet onmogelijk? Is het eigenlijk niet gewoon te moeilijk? Is het eigenlijk niet gewoon te hoog gegrepen? Dat je je vrouw lief hebt, laat het op je inwerken. Zoals Christus de gemeente lief heeft. Geen eigen belang. Of dat je je onderwerpt aan je man, met al zijn nukken en zijn moeilijkheden en zijn eigenwijzigheden. Dat is moeilijk. Weet je, dit begint in Efeze 5, vanaf vers 22. Kijk even mee, ik hou van context, naar het gedeelte daarvoor. Daar staat in Efeze 5 vers 18, dus net het gedeelte waar het net voor het huwelijk, daar staat, wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Ik denk echt dat het theologisch juist is en ook pastoraal juist is om te zeggen dat we de kracht, de hulp en de genade van de Heilige Geest heel hard nodig hebben om onze verantwoordelijkheden te vervullen in het huwelijk. Als man en als vrouw. En God weet dat ook. God weet dat ook. Dat wij dat moeilijk vinden en dat wij behoefte hebben aan genade, aan kracht en aan liefde. En het is de Heilige Geest die ons daarin wil aansporen, wil stimuleren en versterken. En ik wil daar nog iets praktisch aan toevoegen. Leer elkaar ook kennen. Weet je, er zijn legio boeken over geschreven, over de gedachtenwereld van mannen en over de gedachtenwereld van vrouwen. Het is echt belangrijk om te weten hoe dat voor de ander een beetje hier functioneert. Wat mannen over vrouwen moeten weten, zijn boekjes. Wat vrouwen over mannen moeten weten. Hier zullen genoeg boeken liggen, maar leer elkaar kennen. Leer elkaar kennen. Het kan een valkuil zijn in je huwelijk dat je eigenlijk de connectie verliest. En dat je zegt, oké, weet je, dan gaan we alle twee op ons eigen eilandje door. Dan heb je geen ruzie, dan hoeven we niet per se te scheiden of zo. Maar dan leef je als twee individuen onder één dak. Dat is geestelijk ook niet goed, toch? Dat is in je huwelijk ook niet goed. Ik hoop echt dat je groeit in verbondenheid en intimiteit. Zodat, het huwelijk is een, hebben we gezegd hè, is een foto, een plaatje tussen de Heer Jezus en de gemeente. Nou, wat leren we op de Bijbelschool ook? Dat je je zonde beleidt, dat je open en eerlijk bent, dat je groeit in je relatie met de Heer Jezus. Dat je huwelijk ook een soort afspiegeling is, wederkerig. Al is het een plaatje, ik weet het heel goed, met kartels en rafels en scheurtjes en butsen en deuken. Het is geen vlekkeloos plaatje. Dat het iets laat zien tussen de relatie tussen Christus en de gemeente. Amen, zeggen we dan. Goed, ik stel voor dat we het hierbij houden. Het is nu 3:15. Wat is je voorstel, Leander? Is goed, ja. Prangende vragen mogen gesteld worden. Ja. Voel je vrij. En dan neem ik een slokje. Ja? Je vraag is, als je hier zit als niet getrouwde, hoe kun je dit dan toepassen? Welke betekenis heeft dat dan voor jou op dit moment? Hè? Dat is je vraag, ja. Ik denk dat je dat op dit moment dan als vrijgezel vooral mag tot je laten komen als toerusting. Om je beeld, voor je beeldvorming van het huwelijk. Maar weet je, jij hoeft niet, wat hier staat gaat echt specifiek over het huwelijk. Dus dit gaat niet over iets tussen jou en andere mannen. Ook niet tussen jou en je vader. Je wordt wel opgeroepen om je ouders te eren. Dat is een algemeen Bijbels principe, eer je vader en je moeder. Maar dit is echt specifiek het huwelijk. Dus ik denk, als je hier zit als single, laat het dan iets zijn waarin je je beeldvorming laat plaatsvinden. Maar je hoeft er dan praktisch op dit moment, denk ik, niets mee. Dat denk ik, ja. Maar je kunt natuurlijk wel van nagaan van wat is mijn hartsgesteldheid? Gewoon in het algemeen. Als man, hoe vind ik het? Kan ik mezelf opofferen? Hoe vind ik om oog te hebben voor anderen? Hoe vind ik het om leiding te geven? Dus je kunt daar wel in groeien. Je kunt daar wel van bewust zijn. En als vrouw, van kan ik me onderwerpen aan anderen? Hoe ervaar ik het om onder mezelf onder gezag te stellen? Dat zijn wel natuurlijk, in die zin heb je wel huiswerk. Maar niet gelijk concreet naar een man of een vrouw, maar meer het algemeen. Denk ik, ja. Ja?
Wat nou als die man niet gelovig is en niet
Wat nou als de man niet gelovig is of geen christen is? Dus je bent getrouwd, je bent zelf christen en je man is geen christen. Ja, zullen we even naar Petrus bladeren? 1 Petrus 3. Vanaf vers 1 tot 7, dat spreekt ook over het huwelijk. Een grootste gedeelte voor de vrouw en een kleine gedeelte voor de man. Vers 1, 1 Petrus 3, vers 1, daar staat: evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat ook, als sommigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van hun vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden. Dus waar het hier over gaat, is een context waar de man ongelovig is en de vrouw gelovig. Want er staat, de man moet nog door het woord van God en door de gezindheid van de vrouw gewonnen worden. Dus eigenlijk staat er de principes over het huwelijk, over liefhebben en over onderdanigheid, die blijven dan ook staan, die zijn hetzelfde. En tegelijkertijd besef ik, pastoraal kan dat heel moeilijk zijn. Dat kan heel moeilijk zijn. Dat je als je vrouw, je moet wordt opgeroepen om jezelf te onderwerpen aan een man die geen christen is. Natuurlijk, je kunt geen dingen doen die slecht zijn voor, die tegen het woord van God ingaan, of die jou verruïneren, of die het gezin kapot maken. Dat kan niet. Maar het algemene principe blijft wel staan, dat je ook dan geroepen bent, ook al is je man geen christen, om toch respect voor hem te hebben. Ja. Maar ik besef heel goed dat die praktijk van naar beide kanten toe kan heel moeilijk zijn. Dus ik kan me ook voorstellen, als iemand in zo'n situatie zit, dat je daarin ook echt bemoediging, steun en hulp nodig hebt. Ja. Ja. Andere? En ze leven nog lang en gelukkig. Ja, Ria. Ja. Ja. Je zegt van de vrouw wordt niet gevraagd om van haar man te houden. Dat is gedeeltelijk waar. Titus 2. Je mag het opzoeken als je dat wil. Titus 2 vers. Huppeldepup. Ergens. Even zien hoor. Titus 2 vers 4. Daar staat wel dat de oudere en de jongere vrouwen worden opgeroepen om hun man lief te hebben. Maar je hebt wel gelijk, dat is de enige keer in de Bijbel, in het Nieuwe Testament denk ik, dat de vrouw wordt opgeroepen om de man lief te hebben. Ik ben dat net als slot vergeten, maar er is een boek dat heet Liefde en Respect. Voor mij is de subtitel, maar dat is even uit mijn blote hoofd, dat wat zij verlangt en wat hij nodig heeft. Want wat verlang je als vrouw, wat is je behoefte? Dat je weet dat je man van je houdt. Wat wil je graag horen van je man? Ik hou van je. En wat wil je de volgende dag graag horen van je man? Ik hou van je. Die man denkt, ja, ik heb het gisteren al gezegd. Maar gewoon, dat wil je gewoon iedere keer horen. Ik hou van je. Omdat je als vrouw de behoefte hebt om daarin bevestigd te worden. Dus de opdracht die de Bijbel geeft aan de man, man heb je vrouw lief, is tegelijkertijd ook de diepe behoefte die je als vrouw hebt. Wat is de behoefte die de man heeft? Je bent een goede leider. Precies. Dat je als vrouw elke dag zegt tegen je man: je bent een goede leider. Dan zie je hem groeien hoor. En weet je, ik denk echt, ook al is hij misschien niet zo'n goede leider, ik denk echt dat hij zal groeien als je dat tegen hem zegt. In zijn leiderschap. Ja, dan zeg je iets wat niet waar is. Dus dan zeg je het niet. Ja, ik denk wel dat dat de bedoeling is. Ja, maar eerlijk, kijk. Ik snap wat je bedoelt, maar ik denk dat, kijk, wat je, kijk, als je dat zegt, stel je man is niet zo'n goede leider. En je zegt tegen je man, ik vind je een goede leider. dan kan je zeggen, ja, maar dit en dit en dit. Ik denk, al zou je gaan zoeken, want vaak focussen ze op dingen die niet goed gaan, hè. Maar focus maar eens op dingen die wel goed gaan. Ook al kun je er maar twee noemen. En je zegt, ik vind je een goede leider, en je noemt dan concreet die twee voorbeelden. En dan kunnen er 10 aspecten zijn die niet goed gaan. Kijk, je wilt in een atmosfeer komen waarin je de ander dient en bemoedigt. En ik geloof echt, als je die atmosfeer krijgt, stimuleert dat ook juist om daarin te ontwikkelen. En natuurlijk, er kunnen genoeg dingen zijn waarin het niet goed gaat. Maar ik persoonlijk ervaar ik het niet als hypocriet om dat soort dingen te zeggen of naar elkaar te uiten. Er zijn altijd genoeg dingen die niet goed gaan, toch? Mag ik dan pas een complimentje geven als alles goed gaat? Ik denk juist dat je door een positieve atmosfeer te stimuleren, dat groei ook versterkt.